De kwestie is van keihard trainen, keihard touw leiden en gewoon gaan. Maar om eerlijk te zijn, niets is minder waar. Het is ook een ontzettend grote papierwinkel, een procedurefabriek. Ik ben al sinds december bezig met het op papier zetten van wat we allemaal gaan doen. Uiteraard, er is een website, er is een pagina en daarop staat beschreven wat zo'n expeditie inhoudt. Maar dat is de pagina voor de verkoop van de tocht, de verkoop van de plekken voor de deelnemers. Maar op het moment dat er deelnemers zijn, moet er nog ontzettend veel gebeuren. Zo ben ik in december begonnen met het aanvragen van een permit om überhaupt de Groenlandse IJskap op te mogen. Op het moment dat je de IJskap op wil, heb je daar toestemming voor nodig van de Groenlandse overheid. En die krijg je niet zomaar. Voor zo'n permit alleen al moet je een behoorlijke papierwinkel invullen. Je moet namelijk uitleg geven over wat is de ervaring van de expeditieleider. Ik dus, Henk-Jan, maar wat is ook de ervaring van de andere deelnemers. Je moet een bankgarantie overleggen. Op het moment dat er een helikopter nodig is, dan moet er ergens geld staan om zo'n helikopter mee te kunnen betalen. Er moet een verzekering zijn, een zogenaamde search and rescue verzekering. En nee, dat is niet de standaard search and rescue verzekering die je bij de ANBB krijgt of bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Dat is weer een hele andere search and rescue verzekering. Voordat ik mijn permit in handen heb, heb ik ook nog een wapenlicentie nodig van de Groenlandse overheid. En dat vraag je dan weer aan bij de Deense politie. En er moet een radiopermit zijn, aangezien ik radio's meeneem. En niet de gewone radio's, nee, ik neem een air of een ground-to-air radio mee om in contact te treden met de helikopterpiloot. Ik neem een personal locator beacon mee, een zogenaamde PLB. En ik neem een satelliettelefoon mee. Goed, dat is een beetje het papierwinkel achter de permit. Je moet natuurlijk ook nog aangeven wat je precies gaat doen op Groenland en welke route je gaat nemen. Maar ik ben IPGA Polar Guide. En dat staat voor International Polar Guide Association. En wij hebben ook nog een aantal interne protocollen. Zo hebben wij een expeditie planning checklist. En die gaat dan over het team. Is iedereen bijvoorbeeld in staat om zo'n expeditie te doen? Het zijn checklists over de route. Is de route al een keer gedaan? Heb je contact opgenomen met de route die het al een keer gedaan hebt? Is de route bijvoorbeeld haalbaar in de periode dat je het wil gaan doen? Het is een checklist over de materialen. Is alle materiaal goed geschikt voor poolomgevingen? Heb je de materialen al een keer getest? Is het materiaal ook bruikbaar met wanten aan? En heb je ook de juiste reservematerialen? Het gaat over het eten. Is er voldoende eten voor alle deelnemers aanwezig? Heb je gekeken of de deelnemers ook het eten wel lekker vinden? Want ja, 6000 kilocalorieën, wat we per dag nodig hebben, je moet het ook wel eventjes naar binnen werken. Er wordt gekeken naar emergency. Heeft het team de juiste communicatiemiddelen aanwezig? Is de expeditieleider of andere mensen in het team, zijn die opgeleid voor de juiste first aid? Is er een backup van het een en het ander? En dan wordt er uiteraard nog gekeken naar de environmental impact. De impact op de natuur. Neem je al je afval mee terug uit de natuur. En ja, dat betekent ook maandverband, toiletpapier, natte doekjes, alles gaat weer mee. Nou, dan hebben we nog een uitgebreide safety checklist met zaken die we moeten doen. Enerzijds op kantoor in Nederland, anderzijds op het moment dat wij in het laatste dorp in Groenland zitten, in het dorpje Tassilak. En denk hier over na zoals in Tassilak nog een keer de kooktoestellen testen, de tent nog een keer opzetten, alle communicatiemiddelen doornemen. Als ik dan verder kijk, dan is er nog een heel een protocol voor polar bear safety. Wat moet je doen om ijsberen te voorkomen en wat moet je doen als je een confrontatie met een ijsbeer aangaat? Een document van een pagina of 15 wat volledig is uitgeschreven. Met mijn protocol over hoe om te gaan met ontzettend koud weer. Dus severe cold management. Min 5, min 10, min 15, min 20. Dat is allemaal wel te doen. Maar wat als het hard waait en het is min 30? Wat doe je dan? Staat allemaal beschreven. We hebben een document met protocollen over het veilig gebruiken van de kooktoestellen. Want koken, dat moeten we. We moeten ontzettend veel sneeuw smelten om water te krijgen. Want dat water gaat bij ons avondeten. Maar het is wat anders dan thuis het gas van huis aanzetten. Uiteindelijk gaan wij koken in onze tent. En wat we niet willen is dat we dat onveilig doen. Zodanig dat of de tent in de fik vliegt. Of erger nog, dat wij door koolmonoxidevergiftiging niet meer onze tent uitkomen. We hebben nog een protocol. Severe wind management. Hoe ga je om met stormen? En in dat protocol staan bijvoorbeeld zaken geschreven van, hoe herken je harde wind? Nou, ik kan je één ding verzekeren, harde wind herken je doordat je eigenlijk bijna niet meer kunt opstaan. Hoe zet je een tent op bij harde wind? Wat is de formatie van de tenten bij harde wind? Hoe kun je nog interne scheerlijnen aanbrengen? En, heel duidelijk, wij hebben een wind chill matrix waarin duidelijk staat aangegeven bij deze wind en deze temperatuur is het nog verantwoord om te gaan verplaatsen, maar bij een bepaalde wind, bijvoorbeeld bij een windkracht, laten we eens even kijken hoor, 6 Beaufort, dat is ongeveer 13 meter per seconde, en als het dan min 24 is, dan voelt het aan als min 40. Dat is voor ons een reden om in het kamp te blijven. Nou, verder ben ik nog bezig geweest met het maken van een dagindeling. Ik heb de hele route eigenlijk uitgeschreven. En des te verder we in de route zitten, des te langer worden onze dagen van verplaatsing. In langer, zowel in afstand als in tijd. We beginnen met 8 uur verplaatsen per dag aan het begin van de expeditie. En aan het eind van de expeditie eindigen we met 9 uur en 20 minuten verplaatsing per dag. Opgedeeld in een aantal shifts. En daar staat een aantal kilometer tegenover, waardoor je uiteindelijk tussen de 20 en aan het eind 30 kilometer per dag over de ijskap heen gaat. Nou, in hetzelfde document heb ik ook nog de kompaskoers ingeschreven die we moeten gaan lopen. En we hebben te maken met declinatie. Dat is de afwijking van je kompasnaald ten opzichte van het ware noorden. Je kompasnaald wijdt naar het magnetisch noorden. En de koersen staan genoteerd ten opzichte van het ware noorden. En daar zit een verschil in. En dat kan oplopen tot 24, 25 graden. Wil je er meer over weten? Kom lekker naar de Kaart en Kompas navigatieworkshop. Maar dat heb ik allemaal hier uitgeschreven. Uiteraard heb ik ook nog de paklijst helemaal uitgeschreven. Die gaat ook mee naar Groenland. Want in de paklijst staat ook vermeld wie uit ons team welke groepsmaterialen krijgt. Want uiteindelijk heb je zelf behoorlijk wat materiaal bij je. Maar iedereen krijgt nog zo'n 20 kilo aan groepsmateriaal bij zich. Denk hierbij aan de tent, EBO-set, de repair kit, de kookmaterialen, de gletsjer reddingsmaterialen, het gletsjertouw en dat soort zaken. En als we in Groenland zijn geweest, dan blijft er nog wat materiaal achter. Dus daar heb ik ook over nagedacht. Wat blijft er achter? Nou, wat er ook achter blijft, dat zijn natuurlijk de thuisblijvers. Ik heb een thuisblijversdocument gemaakt voor vrienden, familie van de deelnemers. En daar staat heel duidelijk wanneer vertrekken we, wanneer komen we terug, wat is ongeveer de route. En het allerleukste natuurlijk, waar zijn wij te volgen op de website? En dat is op deze pagina waar jij nu ook zit. Ook hebben zij de contactgegevens gekregen van onze Basecamp manager. Want mocht er echt iets aan de hand zijn, dan zijn wij voor het thuisfront zeker wel te bereiken. Nou, zo zie je het maar weer. Ik zal vast nu gewoon weer wat vergeten zijn om in deze blog in te spreken, maar een expeditie naar Groenland is nog een hele papierwinkel. Dus je kunt je voorstellen dat ik blij ben als ik straks de eerste stappen op het ijs mag zetten.